Nou, laten we eerst het hoofdstuk lezen. En het hoofdstuk waar we vandaag over hebben is... Staat het er al? Nee. Daar komt-ie. 2 Timotheus hoofdstuk 4. Dus het laatste hoofdstuk van 2 brieven die Paulus heeft geschreven aan Timotheus. Ik lees het voor uit de NBV-vertaling. En straks op de slides heb ik de tekst uit de Telos-vertaling staan, omdat die wat letterlijker is. Maar dat staat dan op het scherm straks. Maar nu lees ik het uit de NBV. Ik roep jou dringend op ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden. Ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij, verkondig de boodschap, blijf aandringen of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen. Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heen ga nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de erekrans van de gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op die grote dag, en niet alleen aan mij, maar ook aan alle die naar zijn komst hebben uitgezien. Kom snel naar me toe, want Demas heeft mij verlaten. Hij heeft deze wereld lief gekregen en is naar Thessalonica vertrokken. Crescens is naar Galatië gegaan, Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is bij me gebleven. Haal Marcus op en neem hem met je mee, want hij kan mij goede diensten bewijzen. Tychicus heb ik naar Efeze gestuurd. Als je komt, neem dan de mantel mee, die ik in Troas bij Carpus heb laten liggen. En ook de boeken, vooral die van Perkament. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad gedaan. De Heer zal hem zijn verdiende loon geven. Ook jij moet voor hem oppassen. Hij heeft onze verkondiging sterk tegengewerkt. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan. Ze hebben me allemaal in de steek gelaten. Mogen het hun niet worden aangerekend. Maar de Heer heeft me terzijde gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb kunnen brengen en alle volken de boodschap hebben gehoord. Ik ben gered uit de muil van de leeuw. De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila en de huisgenoten van Onesiphorus. Erastus is in Korinthe gebleven, Trofimus heb ik ziek in Mileten achtergelaten. Probeer voor de winter te komen. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle andere broeders en zusters laten jou groeten. De Heer zij met je. Genade zij met jullie. Heb je dat knippertje? Ja. Dankjewel. Even kijken hoor. In dit laatste hoofdstuk van 2 brieven die Paulus aan Timotheus schreef, geeft hij tenslotte het stokje over aan de volgende generatie, aan de jongere Timotheus. En hij zei ook, dat hebben we in hoofdstuk 2 al gezien, 1 Timotheus 2 vers 2, wat je van mij hebt gehoord, geef dat weer door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Dus het is een estafette waarbij het stokje steeds wordt overgegeven, doorgegeven. En dan is de vraag voor jou en voor mij, pak je het stokje over of laat je het vallen? Nou, nu de wat meer letterlijke tekst. We proberen zo door dat hoofdstuk heen te gaan. We zullen niet alle versen helemaal in detail natuurlijk bespreken, maar het eerste stukje wel. Hij zegt, ik betuig voor God en Christus Jezus die levende en doden zal oordelen en zijn verschijning en zijn koninkrijk. Paulus komt nu voor de allerlaatste keer terug op de opdracht die hij voor Timotheus heeft. In de hele brief, bijna elk hoofdstuk zie je, hij is bezig om Timotheus opdrachten te geven. Best moeilijke opdrachten voor Timotheus. Het was niet makkelijk wat Timotheus moest doen in Efeze, dat was de stad waar hij door Paulus was achtergelaten. En voortdurend moedigt Paulus hem aan. En nu gaat Paulus die opdracht voor Timotheus, dat werk wat hij moet doen, ook in perspectief zetten. En het perspectief, dat is best belangrijk voor ons. We waren laatst even op bezoek bij je moeder, Karsten. Ja, nou heb ik gelijk je aandacht. En je vader natuurlijk, ze zijn nu op vakantie. Maar we hadden toen even over het werk in het ziekenhuis. Het kwam toen ook ter sprake dat dat best lastig is. Bijvoorbeeld je bent verplegend of je werkt hard in een ziekenhuis. En dan moet er opeens moet alles anders of er moet bezuinigd worden. En je ziet van het gaat helemaal niet goed. En er wordt helemaal niet uitgelegd waarom. En dan begrijp je ook niet waarom. En dan ben je daar ook niet voor gemotiveerd en je snapt het niet. Dus het is heel belangrijk dat wij weten waarom we iets doen. Dat we het grotere plaatje zien en dat we snappen van welke keuzes we moeten maken. En Paulus is dus ook een goede manager, zou ik bijna zeggen. Een header voor de gemeente die hij lief heeft en voor Timotheus. En hij geeft het perspectief. En het perspectief is dat er drie dingen heel belangrijk zijn om te weten als wij voor God actief willen zijn. Dat is dat Christus Jezus rechter is, dat hij terugkomt en dat hij dan zijn koninkrijk vestigt. En ten eerste mogen we Jezus dus zien als rechter. En bij zijn eerste komst, waar we over kunnen lezen in de evangelie, kwam hij niet als rechter. Zeker niet. Hij zei zelfs, toen iemand naar hem toe kwam van, wilt u mij hier of daarbij helpen? Zei, wie heeft mij tot rechter over u aangesteld? Ik ben niet gekomen om te oordelen. Hij kwam om genade te brengen en liefde te verspreiden. Maar dat betekent niet dat hij niet de rechter is. Want bij zijn tweede komst, dan komt hij wel om te oordelen. Dan zal hij recht spreken en dan zal hij ook dingen recht zetten die nu krom zijn. En daar mogen we blij over zijn. Soms maken wij de fout dat wij liefde en recht tegen elkaar uitspelen. En dat als een tegenstelling zien. En dat het niet bij elkaar past. Maar het past wel bij elkaar. En dat zie je ook. Dat hebben we gelezen in vers 14. Het ging daar over een zekere Alexander, een kopersmid. Die heeft heel veel kwaad gedaan. En de verkondiging van het evangelie sterk tegengewerkt. En Paulus die zegt dan, de Heer zal hem zijn verdiende loon geven. Dus Paulus kon het op dat moment niet oplossen. Hij kon niet verlost worden van die tegenstander. Maar hij verheugt zich er dan in. Hij zegt, Jezus is rechter en hij zal op zijn tijd dat recht zetten. En dan krijgt hij zijn verdiende loon. En dat mag en kan dus samengaan met liefde van Christus, maar ook met liefde voor het evangelie, want hij was een tegenstander van het evangelie. Nou, en het tweede punt, en dan ga ik even de hulp inroepen van iemand anders. Ik had in de kast nog een boekje van Henk Medema, hij is overleden helaas. Een fijne man die ook echt goed kon schrijven en hij heeft het zo opgeschreven. Wat is dat tweede perspectief wat we hebben, dus Jezus als rechter. Het tweede is, hij komt, zijn verschijning, zijn komst. En de verschijning van Jezus is de openbaarwording van zijn heerlijkheid in een wereld die voor hem nooit een goed woord heeft overgehad. Paulus keek dus uit naar het moment niet van zijn eigen herstel of van zijn eigen verheerlijking, dat iedereen zou zien hoe goed hij is, maar naar het moment dat de hele wereld erkent dat Jezus Heer en Koning is. En hij wil dat Timotheus, maar ook wij dus, naar dat moment ook uitkijken. Dan komt hij zichtbaar voor alles en iedereen terug. Dat is het moment waar we naar uitkijken. En wij leven eigenlijk in de aanloop daarnaartoe. En dan het derde stukje. En dan helpt Henk mij nog een keer. Het derde is dat wij zijn koninkrijk verwachten. Er komt een koninkrijk. Jezus de koning der mensen. Ik dacht van ja, er staat toch boven het kruis Jezus de koning van de Joden. Maar het koninkrijk is voor alle mensen.
Ik kan wel je eigen naam nemen.
Precies. En iedereen zal dan uiteindelijk dus ja, een onderdaan zijn van dat koninkrijk. En de blijde boodschap van dat evangelie van dat koninkrijk is dat Jezus, die verachte en verworpene, door God gemaakt is tot Heer en Christus. En het koninkrijk dat straks in majesteit geopenbaard zal worden bij Christus' komst, wordt nu al werkelijkheid in harten en levens van alle die hem nu als Heer erkennen. Let op dus, hè. Dus wij, als wij christen zijn, dan, en dat stond, werden christenen in Handelingen ook letterlijk van beschuldigd, van jullie zeggen dat er een andere koning is. Dat werd hun kwalijk genomen, want er was eigenlijk maar één koning voor wie iedereen als een knipmes moest buigen, en dat was de keizer in Rome. En christenen werden ervan beschuldigd van jullie zeggen dat er een andere koning is. En ja, dat klopt. Wij zeggen dat er een andere koning is. Een koning die is afgewezen, een koning die een doornenkroon kreeg opgedrukt, spottend. En dat, die koning en dat koninkrijk, die komt niet tot stand door sluwe politiek, niet door macht, niet door wapens of door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer, door de geest. En wij moeten het juiste perspectief hebben, dus wij moeten oppassen dat wij als christenen niet op een verkeerde manier het verkeerde perspectief hebben en denken dat wij ook moeten gaan vertrouwen of ons karretje aanhaken, zeg maar, bij aardse koningen, politici, machthebbers, die rekenen op politiek, op macht en op geweld. Wij verwachten een andere koning. En dat koninkrijk, en zolang dat nog niet zoals nu zichtbaar is en gevestigd is, zolang dat nog niet zo is, moet het nu al werkelijkheid worden in onze harten en in onze levens. Kan al iets zichtbaar worden dat Jezus koning is, dat wij een andere koning hebben. Maar laat dat dan ook wel zo zijn. En de conclusie nu, denk ik, na dit eerste vers, na dit perspectief, is dat als we om ons heen kijken, dan kan de moed ons in de schoenen zinken. Dan kunnen we net als Petrus, zeg maar, naar de golven kijken en dan kunnen we gaan zinken. Maar we moeten dus dat perspectief hebben, dat drievoudige perspectief. Jezus komt terug om recht te spreken. Hij zal recht doen. Orde op zaken stellen. Hij komt, voor iedereen zal dat zichtbaar worden dat hij koning is. En hij vestigt dan zijn koninkrijk. Niet door macht, niet door geweld, maar door de geest. Nou, en als we dan dat perspectief, zeg maar, te pakken hebben, dan kunnen we aan de slag. Dan kunnen we, zeg maar, gemotiveerd. Want we weten nu hoe het zit, hè, waar we naartoe moeten, en dan kunnen we gaan doen. En het zijn vijf dingen die dan in dat vers staan. Predik het woord, wees paraat, gelegen en ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan. Ik zei al, Timotheus' opdracht is echt niet zo makkelijk. Het is niet altijd leuk om te moeten bestraffen, weerleggen, vermanen. En het is ook moeilijk, want heel snel doe je het op een verkeerde manier. En dat is misschien nog wel het allermoeilijkste, dat Paulus dan ook zegt, wat moet hij doen, deze vijf dingen, maar hoe moet hij het doen, in alle langmoedigheid en lering. En hier staat dan in de MBV, met alle geduld dat het onderricht, het onderwijs vereist. En jullie moeten bij de koffie even met Meerte praten, maar ik denk dat Wouter ook in het onderwijs, ja, Meerte geeft namelijk bijles. En dan komt ze thuis met verhalen en dan denk je van ja, wat je meemaakt als je onderwijs geeft, zeg maar, wat die kinderen allemaal in hun hoofd halen en doen. Je hebt zoveel geduld nodig als je gaat onderwijzen. En dat is eigenlijk wat Paulus ook tegen Timotheus zegt. Je moet die vijf dingen doen, maar doe het lang moedig, dat betekent met geduld en op een opbouwende manier. Je wilt mensen wijzer maken, je wilt mensen leren. Het vraagt om geduld. Dus een moeilijke opdracht voor Timotheus, maar wel in het goede perspectief. En dan gaan we naar vers 3 en 4. Naast het perspectief, dat is eigenlijk de toekomst of het grotere plaatje, heb je ook nog gewoon de context, de situatie waar je in zit. Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerte voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen. En ze zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot fabels wenden. Nou, de context waarin Timotheus zijn werk moet doen en wij, waarin wij ook nog leven, is de laatste dagen. Klinkt een beetje gek, als we al 2000 jaar verder zijn dan deze brief, maar dat is het Bijbelse wereldbeeld. Bij de eerste komst van Jezus begon de eindtijd. Dat was het begin van de laatste dagen. En wij gaan wachten nu af, zeg maar, tot de laatste dagen voorbij zijn. Bij zijn tweede komst, bij die verschijning waar Paulus dus over schreef, eindigen de laatste dagen en dan vestigt Jezus zijn koninkrijk. En dan is, zeg maar, de wereldgeschiedenis afgerond. Dat is het Bijbelse wereldbeeld. Dat is anders dan je bij geschiedenis op school leert, maar zo moeten wij naar de wereld kijken als we geloven. En die periode van die laatste dagen, daarover lezen we dus in deze verzen. En het is dus een tijd van mooi praters, noem ik dat. Mooi praters. Hier hebben we er eentje. 6 dagen geleden in de krant. De blije evangelist Eddie Knoop. En Eddie Knoop is een mooi prater. Hij kletst erop los. En hij wordt zelf heel erg rijk met allemaal crypto onzin, zou ik bijna zeggen. En wat lezen we dan? Even kijken hoor. Miljoenen gelovigen zijn geld kwijtgeraakt. En waar is Eddie nu voor die gedupeerde gelovigen? Nergens te bekennen. Misschien in Dubai of zo zit ze meestal. Ik ga weer terug, want hier hoeven we verder niet te veel aandacht aan te besteden, maar mooi praters. Ik had in mijn afdeling bij NN, waar ik werkte, ook iemand aangenomen die dacht, nou, dat is echt een goeie. Ik kon goed vertellen. Er waren best wel wat problemen die opgelost moesten worden. En ik dacht, nou, fijn dat die, het is soms heel lastig om iemand te vinden, van fijn dat die er is. Het bleek ook al snel, en daarom kom ik ook op het woord mooi prater, want het was een mooi prater. En al snel kwam er een dame uit mijn team naar me toe. En die zei, met hem wil ik niet werken. Hij is een mooi prater. Allemaal gladde praatjes. Maar als er iets gedaan moest worden, dan was die nergens te bekennen. En als we naar het begin van de Bijbel gaan, dan zien we, zeg maar, de ultieme mooi prater. Het is de Satan. Adam en Eva hebben een volmaakt gelukkig leven in het paradijs. En wie komt daar de boel op stel te zetten met zijn praatjes, met zijn gladde praatjes? De Satan. En wat kan die het allemaal mooi vertellen? En wat doet, weet hij het allemaal overtuigend te brengen? Maar het einde van het verhaal, we kennen het, de zondeval, is dat Adam en Eva met de gebakken peren zitten, dat ze huilend de Hof van Eden moeten verlaten. Dat het, ja, een grote ellende is, dat hun eigen kinderen elkaar naar het leven staan en ze hun zoon Abel verliezen, doordat hij door zijn eigen broer wordt vermoord. En waar is die Satan dan, als de nood aan de man is? Nergens te bekennen. En dat is, zeg maar, de ultieme mooi praterij. Lieve mensen, laten we kritisch blijven. De Satan is in die zin, het is in deze tijd denk ik vooral ook een voorbeeld van hoe heel veel politici in onze tijd te werk gaan. En denk ik, laten we alsjeblieft een beetje onze ogen open houden daarvoor. Ze hebben gladde praatjes en ze vertellen dit is niet goed en dat is niet goed. En Ik ga dat oplossen, maar ze doen helemaal niks. Ze maken het alleen maar erger. En als het dan allemaal veel erger is geworden, dan zijn ze nergens meer te bekennen. Er zijn talloze voorbeelden van. Ik denk dat het een beetje een dingetje is van mannen van mijn leeftijd. Dat zit je dan op YouTube. Volgens mij heeft Chris laatst heel de Titanic alle afleveringen gevolgd, toch? Of was het Bram? Ik weet niet. Maar over de Titanic bijvoorbeeld, hoe dat precies is gegaan, kan je dan op YouTube natuurlijk leuke afleveringen van volgen. Ik had laatst dan een podcast bijvoorbeeld over de Eerste Wereldoorlog. En dan af en toe de haren rijzen te bergen. Politici, Engelsen in dit geval, die zeiden, joh, laten we eens gewoon gaan vechten tegen Turkije, want dat is misschien wel handig. Ja, we zullen waarschijnlijk wel wat soldaten verliezen, maar dat is wel beperkt. En ach, we kunnen het toch zeker proberen. De premier zat op dat moment in die kabinetsvergadering liefdesbrief te schrijven aan een meisje van 18. Hij was 60. Je denkt van, mensen, waar? En er worden duizenden soldaten de dood in gejaagd. Mooi praters. Het mooi praten, dat is ook iets waar je best ver mee kan komen in de wereld. En ik moet ook tot mijn schande zeggen, als ik kijk in het voorbeeld van mijn afdeling, dat ik in eerste instantie dacht, nou die jongen, ik hou hem nog even. Want het is toch een beetje handig als iemand mooie praatjes kan verkopen. Slecht hoor, niet doen. Afscheid genomen, want het levert niks op. Mensen, Paulus waarschuwt voor deze personen die dus ook in de kerk, zeg maar, hun mooi praterij komen bedrijven. En kijk maar in vers 16 wat je aan ze hebt. Bij mijn eerste verdediging, zegt Paulus, heeft niemand mij bijgestaan. Ze hebben me allemaal in de steek gelaten. Als de nood aan de man is, dan zijn ze nergens te bekennen. Jezus is de rechter. Hij zal mooi praters oordelen. Maar hier in dit stukje wat we hebben gelezen, zie je dat er van twee kanten verantwoordelijkheid is. Ook van de toehoorders. En je ziet dat wij dus ook zelf verantwoordelijk zijn om op te letten dat wij dus die mensen dan ook niet de gelegenheid geven om hun werk te doen. Want er zit een stuk hier verantwoordelijkheid bij de toehoorders die dat eigenlijk wel prettig vinden. Oh, dat is zo lekker om je gehoor te laten strelen. Heerlijk. Zoete woorden. Nee, maar niet doen. Het is gemakzucht en het is je afkeren van de waarheid. Daar zit iets actiefs in. Dus je bent niet alleen maar een zielig slachtoffer, maar je hebt verantwoordelijkheid om niet in die praatjes te trappen en je te richten, niet op gemakzucht en genot, maar op de waarheid. En wat is dan voor ons, zeg maar, het tegengif of het medicijn tegen mooipraters? Dat zien we in vers 5. Maar jij, Timotheus, wees nuchter in alles. Leid verdrukking. Doe het werk van een evangelist. Vervul je dienst ten volle. Wees nuchter, wees wakker. En ook in dit hoofdstuk zie je dat als er iemand gewoon een nuchter persoon was, dan was het Paulus. Hij stond op het punt om ter dood veroordeeld te worden. Maar hij zegt van, Timotheus, kom voor de winter en neem een jas mee, anders heb ik het koud. Gewoon nuchter. Geen praatjes van, God zal wel voor me zorgen als ik geen jas heb. Ja, ik denk dat Paulus daar ook op vertrouwde, maar nu hij wist dat zijn jas, zijn mantel, dat woord slaat op een dikke wollen jas, zoals het Leidse laken, zoals het vroeger hier gemaakt werd. Dat kan je zien bij de, hoe heet het museum nou? De lakenhal. Het is niet een laken zoals we denken wat op een bed ligt, maar het is echt een dikke wollen stof die helemaal samengeplet is. En ja, wij kennen dat niet meer. Ik heb het 's winters ook altijd koud, maar dat komt omdat wij gewoon niet meer die lekkere wollen spullen dragen. En Paulus had een dikke warme jas dus nog, die hij misschien heeft moeten achterlaten toen hij werd gearresteerd en naar Rome werd gebracht. En hij zegt, neem die jas mee. Dus wees nuchter, wees wakker, let op. En het tweede, leidt dan ook verdrukking. Waarom is het toch zo dat er iedere keer mooipraters komen, ook in de kerk, die ons wijs willen maken dat verdrukking, lijden niet bij het leven van een christen hoort? Het klopt gewoon niet. Paulus leed in de gevangenis. Timotheus moest leren om verdrukking te lijden die het gevolg waren van zijn werk en zijn nuchterheid om in Efeze zijn moeilijke opdracht te vervullen. Leidt verdrukking. Het hoort erbij. En het drie is werk. Wees actief. Ik vind het ook mooi. Ik meen het ook echt in dat voorbeeld wat ik gaf van mijn afdeling. Die dame die naar mij toe kwam. Ik zie haar echt, zeg maar, ze is geen christen. Maar wel in deze drie dingen. Nuchter, bereid om hard te werken en ook een beetje af te zien. En zij had juist ook die afkeer van die mooi praterij. En ook dus wij als christenen moeten nuchter blijven. Bereid zijn om verdrukking te lijden en te werken. Activiteiten doen die gericht zijn op het verspreiden van het evangelie, van het goede nieuws. En dan kunnen we misschien, ik dacht dat het Sint Franciscus was die het zei, desnoods met woorden. En dan lezen we verder en dan gaat Paulus even over zichzelf praten. Ik word al als drankoffer uitgegoten en de tijd van mijn heengaan is aangebroken. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Overigens is voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in die dag zal geven. En niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad. En Paulus is zoals vaker niet bang om zichzelf als voorbeeld te stellen. Dat mag dus. Hij heeft het heel tijd hier over ik en mij. Misschien iets waarvan wij geleerd hebben, dat mag je niet zo vaak zeggen. Nou, Paulus doet het gewoon lekker wel. Ik, mij. En je ziet hier, hoe keek Paulus naar het leven? Wat was zijn perspectief? Was zijn levensinstelling, zoals we zo vaak horen, je moet alles uit het leven halen wat erin zit. Dus pak het en haal het naar je toe. Je leeft maar één keer. Nee, hij ziet het eigenlijk andersom. Ik word uitgegoten. Ik geef alles wat ik in me heb tot de laatste druppel, deel ik uit. Dat is zijn levenshouding. En hij beklaagt zichzelf niet van wat ben ik zielig, maar hij zegt nee, ik mag mijzelf tot de laatste druppel geven. De tijd van mijn heengaan is aangebroken. En zijn motivatie is dan dat hij uitkijkt naar de verschijning van Jezus, waar we het over hebben gehad, en dat hij weet dat hij dan een kroon zal ontvangen. Dat motiveert hem en dat mag ons ook motiveren. We hebben het eerder gezien in Timotheus, er is een prijs voor ons. Dat is mooi en dat mag ons ook echt motiveren, dat we straks voor Jezus staan en dat hij zegt van voor jou Wouter, voor jou Job, voor jou Tuli heb ik deze kroon, bedankt, goed, fijn dat jij voor mij hebt gewerkt. En wij mogen onszelf dus ook best, ook al kunnen wij misschien niet tippen aan Paulus, wij mogen onszelf wel ten voorbeeld stellen aan anderen, als voor zover en voor de dingen waarin wij Jezus volgen en trouw zijn. En tenslotte gaat het in de laatste regel hier, niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Je ziet dat de motief van Paulus is dat hij Jezus lief heeft. Zijn hart zit op de juiste plaats, zijn hart klopt voor Jezus. En daarin is hij in contrast met Demas, want die heeft Paulus verlaten en heeft de tegenwoordige eeuw lief gekregen. Dus er zijn twee keer gaat het hier over liefde. En Paulus had de liefde, zijn hart ging uit naar het moment van de verschijning, de komst. Demas heeft dat losgelaten en heeft de tegenwoordige eeuw lief gekregen. En hiermee rond ik dan af. Er zijn twee mensen die we eventjes, ja, als dat we als het ware even in de spiegel kijken. En wie zien wij dan? Zien wij dan Demas of zie ik dan Marcus? Ik vind het wel leuk dat ik nog even terug mag komen, tot slot Bram, op hoofdstuk 1. Want toen was jij er niet, helaas. En je moet ook wakker blijven, want ik zag je een beetje greep. Nuchter. Let op, in hoofdstuk 1 heb ik namelijk over John Wick gesproken. Waarom? Omdat John Wick volgens mij, ik denk dat hij het is op een gegeven moment in zijn strijd tegen de misdaad, zegt tegen die misdadiger, en nu wordt het persoonlijk, want jij hebt mijn hondje gedood. Nu wordt het persoonlijk. En ik, ook in deze, hè, weet je, in die eindtijd, in die laatste dagen, als het moeilijk wordt, dan wordt het persoonlijk. Het gaat erom wie zijn we? Waar klopt ons hart voor? En hier wordt het ook persoonlijk. En daarom staan hier ook heel veel persoonsnamen genoemd. En ik pik er maar twee uit. Demas en Marcus. Demas, die roept eigenlijk voor ons de vraag op van wanneer gaan wij een grens over? Want ik heb dat ook met tieners over gehad. In het vorige hoofdstuk stond ook tegen, zegt Paulus tegen Timotheus, ontvlucht de begeerte van de jeugd. En dan denk ik van ja, het is toch ook heerlijk om jong te zijn. Je mag toch genieten van het leven. Staat ook in de Bijbel, in Prediker. Geniet voor juist van je jongelingschap, dus van je jeugd. Maar er is dus een punt waar het gezonde genieten van het leven ophoudt en waar je overgaat naar, zeg maar, het loslaten van het perspectief en je eigenlijk je hart, je liefde, je hart niet meer klopt voor Jezus, maar voor de tegenwoordige eeuw, die vergaat, die op zijn einde loopt, die op zijn laatste benen loopt. En vroegere generaties, zoals mijn ouders, die hadden misschien meer de neiging om dan voor ons, of voor mij bijvoorbeeld, die grens te bepalen. Ik weet nog dat. Mijn vader zei bijvoorbeeld, wij werden een keer gebeld van, neef, joh, ga je mee naar het café, dan gaan we biljarten. En mijn vader zei, nee, dat gaat niet gebeuren. Dat mag niet. Nou, dat kan. Dus dat ging niet door. Het was trouwens mijn broer die gevraagd werd. Ik was nog te jong en ik heb ook nooit gebiljart verder. Maar ik heb er geen behoefte. Maar snap je een beetje wat ik bedoel? Je kunt soms zeggen, nou, dat vind ik gewoon te ver gaan, dat doe je niet. Wij zijn daar in onze generatie, denk ik, wat minder, minder duidelijk, misschien minder streng ook in. We geven vrijheid. Maar het is wel, ik kijk ook even aan jullie om te bepalen, waar is dan die grens? Wanneer ga jij de wereld tegenwoordig eeuw lief krijgen en laat je het perspectief van Jezus als rechter, als van zijn verschijningen, van zijn koninkrijk, los. Denk aan de brief in Openbaring waarin Paulus zegt, jullie hebben je eerste liefde verlaten. Het is niet iets wat je overkomt, het is iets wat je actief doet. Dus het is belangrijk dat je je liefde voor Jezus voeding geeft en blijf doen wat hier staat, nuchter blijven. Verdrukking leiden als het nodig is en werken voor het evangelie, actief blijven. En Marcus is daar een voorbeeld van. Ik had nog een heel verhaal over Marcus, doen we een andere keer. Waar het om gaat is, Marcus was niet perfect, hij heeft fouten gemaakt, hij heeft gestruikeld, hij heeft soms opgegeven, maar het is goed gekomen met hem. En hij is, hoewel hij gewoon net als jij en ik, zijn persoonlijke zwaktes had, is hij van veel nut voor de dienst. Hij heeft zijn liefde, zijn hart bleef op de juiste plaats kloppen. Hij hield het goede perspectief vast. En dan kunnen we daar denk ik ook mee eindigen. Mag ik vragen? We zijn hier ook met ouderen, we hebben ook gehoord. Sjaak is een operatie. Henny, je hebt ook gezondheidsproblemen, jullie worden ouder. Maar er is ook een jonge generatie. De ouderen kunnen niet meer alles. Hebben jullie ook zoiets van, ik wil het stokje overpakken? Zoals Timotheus. Ik wil nuchter zijn, verdrukking leiden als het nodig is. Werken voor het evangelie. Wie zegt, ik wil dat stokje overnemen? Steek je hand, durf je hand op te steken? Angst is een slechte raadgever, Bram. Nee, het is mooi om in dat perspectief te leven. En ik hoop ook dat jullie die uitdaging oppakken. Het stokje niet laten vallen, maar overpakken en straks weer doorgeven. Zullen we bidden? Heer, dank u wel dat we hier staan voor dat kruis. U bent ook daarin het voorbeeld voor ons. U bent tot het uiterste gegaan. Voor ons. Uw hart, omdat uw hart klopt en klopte voor ons. We willen in dat perspectief leven, dat u terugkomt om recht te spreken, om dingen recht te zetten, om uw koninkrijk te vestigen. Wilt u ons helpen om in de tussentijd trouw te zijn, het stokje over te nemen en door te geven. En het evangelie, het goede nieuws van uw koninkrijk te verspreiden en uit te leven. Help ons daarbij. Amen.